Goedemorgen. Ik wil graag beginnen weer uit de Johannesbrief. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Ik kan u zeggen, vorig jaar zijn we daarmee begonnen. En we zijn nu gekomen bij 1 Johannes hoofdstuk 3. Even een aantal dingen om in herinnering te brengen. Allereerst schrijft Johannes in deze brief 3 keer de reden waarom hij deze brief geschreven heeft vanuit de leiding van Gods geest. En hij zegt in vers 4 van hoofdstuk 1, deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen zij. Waarom kunnen we blij zijn? Omdat we gemeenschap hebben ontvangen door het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Hij is opgestaan, daarom zijn we in ere hersteld, gerechtvaardigd door God. Dat is ook echt de reden waarom hij gekomen is. Dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1 van de Johannesbrief, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat je niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, dan hebben wij een voorspraak, een parakleet, zo staat het er, bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En het derde reden waarom hij de Johannesbrief schreef, was in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 13. 1 Johannes 5, vers 13. En daar staat, het is toch wel een heel belangrijk ding, deze dingen heb ik u geschreven aan u. En dan gaat het, die gelooft in de naam van de Zoon van God. En ik lees dan wel eens aan mijn leerling, opdat u twijfelt, staat dat er. Opdat u er naartoe werkt om het zeker te weten, staat dat er. Omdat u het weet. Weten wij dat wij in de Heer Jezus Christus eeuwig leven hebben. Dat kun je dus zeker weten. En als die gemeenschap met God er is, dat contact, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, net als een oude Indiaan zei, er zijn nu twee mensen in mij. Ik ben een nieuwe mens, een nieuwe schepping in Christus. En hij noemde dat de witte hond. En ik heb een andere mens, de oude mens, met een zondige natuur. En hij noemde dat de zwarte hond. En hij zei, het is het belangrijkste om te weten, wie is de sterkste? En hij gaf heel concreet aan, dat is die hond die het meeste eten geeft. En nu gaat het erom in ons leven, om een weg te gaan en die wordt uitgelegd in de Johannesbrief. En hij heeft het over de wandel. In de eerste twee hoofdstukken spreekt hij dan ook over de wandel in het licht. Daar hebben we het over gehad. Als licht komt, dan komt daar in die duisternis van ons leven, komt daar verandering. En hij werpt zijn licht erop, zijn gedachte van de Heere God die het licht is. In het begin was het woord en het woord was bij ons en het woord was in hem. En dan betekent dat dat woord ook in ons kwam. En dat dat woord licht brengt op bepaalde dingen in de situaties in ons leven. Toen hebben we met elkaar overdacht, wandelt in zijn woord, in zijn geboden. De Heer Jezus kwam om in de wil van de Vader te zijn. Niet de 10 geboden, maar om in de wil van de Vader te zijn. En dan betekent dat niet liefde, hebt elkander lief. Nee, er staat, hebt elkander lief, gelijkerwijs, ik u heb lief gehad. Dat is een heel andere dimensie. En dat is zijn leven. En hij heeft zijn liefde in mijn hart, in uw hart, Romeinen 5 vers 5 uitgestort. Die liefde kan ik mijn vijanden lief hebben. Ook al is dat nog wel eens moeilijk. Maar ook dat hebben we overdacht. Wandel daarom ook in broederliefde. Zo was dat in hoofdstuk 2 vers 7 tot 11. En dan ook, als je in die liefde wil wandelen, dan ben je dus van een andere wereld. En daarom heeft de Heere God ook gezegd dat die wereld, en dat kunnen we even lezen in vers 28, meen ik, van de hoofdstuk, nee, vers 16. De wereld is een leefsysteem. Ik leef op de aarde, maar de wereld is een leefsysteem waarin we leven. En dan zegt de Heere God in vers 15, hebt de wereld niet lief. Ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. En wat is dan datgene van wat werelds is? De begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En de hoogmoed. En daarom is het zo belangrijk dat we leren nederig te zijn. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. En dan gaat Paulus het ook, of Johannes het ook uitwerken. En zegt ook, een van de belangrijkste dingen is dat de duivel probeert om je te verleiden. En vandaar dat hij dat uit gaat werken van de kenmerken van dat ware kindschap van God. Besef, er is een duivel die je als het ware niet wil loslaten en probeert in ons leven uit te gaan werken om ons weer van God af te trekken. Met andere woorden, die zwarte hond weer meer voeding te geven, opdat hij zijn zin krijgt. Terwijl die andere mens, die nieuwe schepping in mij, anders is, anders moet zijn. En daar gaat uiteindelijk ook Johannes op verder. En die zegt, kijk, er komen kenmerken van dat ware kindschap van God. Je leeft dus in een wereld. En dat is verdraaid moeilijk. Toen Abraham en Lot, ja, de herders kregen ruzie en ze moesten uit elkaar. En toen Abraham de keuze liet aan Lot, koos hij voor het vruchtbaarste gedeelte. En hij was daar vlak bij Sodom en Gomorra. Hij koos voor de wereldse rijkdom, voor de vruchtbare grond. En langzamerhand, als je Genesis leest, keert Lot langzamerhand dichter naar Sodom en Gomorra. En uiteindelijk lezen we in Genesis 19 dat hij in de poort zit van Sodom en Gomorra. Daar waar de rechtspraak is. Daar waar je overlegt. En toch, dan komen daar engelen. En die gaan Sodom en Gomorra omkeren. En Abraham zegt, Heere God, als er nou eens, oh, hij begint bij 40, maar hij eindigt dan bij 10. En dan zegt God, als er 10 was, zou ik de stad sparen. En dan komen de engelen. En die willen Lot en zijn familie uit Sodom en Gomorra weghalen. En dan moet je eens kijken wat voor oneerbare voorstellen er gedaan worden. En dat, ik zie Lot toch wel als een ontrouwe gelovige. En dat hij notabene zijn kinderen aan een gemeenschap geeft die zo in verderf was. Dat hij gemeenschap wilde hebben met de engelen. En daarvoor geeft hij dan in een oneerbaar voorstel zijn kinderen. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat je zo ver kunt gaan? Dat was Lot. Maar wat zegt Sodom en Gomorra, de inwoners? Hij is en blijft een vreemdeling. Dus aan de ene kant is hij een vreemdeling. Is hij een bijwoner. Aan de andere kant mis ik dat huisgenoot van God zijn in het leven van Lot. Precies hetzelfde zie je bij Petrus. Als Petrus daar de Heer Jezus volgt. En dat uiteindelijk de Heer Jezus zegt, Heer, ik zal u volgen. En als Petrus dat allemaal zegt, ik zal u volgen, wat er ook gebeurt. En dan zegt de Heer Jezus, je zult me na drie maal verraden te hebben. Zal de haan kraaien. En wat zeggen de mensen op de binnenplaats? Petrus, jij was één van hen. Petrus, jij was toch ook een van hen en hij ontkent dat. En nou komt het. Ben ik een van hen? Ben ik een vreemdeling? Ben ik een wijn? De wereld erkent jou, ons, dus niet. En dat is nou precies wat er hier in 1 Johannes 3 staat. Zullen we dat gaan lezen? Ik wil niet zeggen dat dit de intro was, maar... Ziet hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Hoofdstuk 3. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Nou, u weet hoe je een kind van God moet worden. In Johannes 1 vers 12 zegt, alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij de macht gegeven een kind van God te worden. Waarom? Omdat de Heer Jezus eerst moest sterven aan het kruis van Golgotha, dat hij moest opstaan uit de doden. En daarom zegt Johannes heel concreet, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Nou, dat is nou exact hetzelfde. De wereld kent ons niet. Hoe komt dat? Geliefden, nu. Niet worden, zoals in Johannes 1 vers 2. Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En Johannes gaat er eigenlijk op door. En hij zegt ook even later iets waarom de Heer geopenbaard is. Kijkt u maar in de versen 4 en 5. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om de zonde weg te nemen. Tweede keer dat Johannes zegt dat hij geopenbaard wordt, is en staat in vers 8. Want wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Waarom? Dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Iedereen die dus uit God geboren is, doet de zonde niet, vers 9. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Dat is die nieuwe mens. Kan de nieuwe mens zondigen? Nee, dit is staat. Dus de staat van u en mijn leven, een nieuwe mens in Christus kan niet zondigen. Maar we hebben net gelezen in de eerste Johannesbrief, indien wij zondigen, God is getrouw en rechtvaardig ons de zonde te ver. Daar hebben we die twee mensen in ons. En indien we gezondigd hebben, God is getrouw en rechtvaardig ons de zonde te ver. We hebben een voorspraak. Dat botst soms. In ons leven. Dat is wat Paulus zegt, dat is de strijd tussen de vlees en de geest. En ik doe soms dingen die in wezen die ik niet wil, maar ik doe het wel. Daar heeft u geen last van. Nou, ik wel. En het weet weer, ik ben te veel bezig met de zwarte hond. Ik moet meer de witte hond te eten geven. De nieuwe schepping in mij. Vandaar dat de liefde van God in mijn hart is uitgestort. En dat ik daardoor een kind van God ben geworden. En dat we kinderen zijn van hem. En dan spreekt hij over, in de eerste twee versen over, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Dus dat is eigenlijk de derde keer. Hij is gekomen om voor onze zonde te sterven. Hij is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. Hij is gekomen om op te staan uit de doden om u en mij te rechtvaardigen. En hij komt terug om u en mij heerlijkheid te geven. Dat is de straf van de zonde is volbracht aan het kruis. De macht van de zonde is heeft plaatsgevonden bij de opstanding uit de doden. Ik kan ja tegen de zonde zeggen en ik kan nee tegen de zonde zeggen. Ik heb een witte hond en een zwarte hond. Wie geef ik het meeste te eten? En dat bouwt Johannes in dit gedeelte uit. En hij zegt, je hebt een hoop. Een levende hoop. En die deze hoop, welke hoop? Wel, De apostel Paulus heeft gesproken over het feit dat er een bazuin gaat klinken. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18 gaat een bazuin klinken. En als die bazuin gaat klinken, dan zullen de gelovigen het horen. En zij die in Christus ontslapen zijn, zegt 1 Thessalonicenzen 4, dat zijn de gelovigen die, we zeggen, over het lijden heen zijn gegaan, hebben we begraven. Sommigen zijn verbrand in de Tweede Wereldoorlog. Door verschrikkelijke dingen hebben plaatsgevonden. En de Heere God zegt, die eerst in mij ontslapen zijn, die zal ik eerst opwekken. Daarna wij, die nog leven, als de bazuin klinkt, en die mijn kinderen zijn, die haal ik naar boven. En ik ontmoet elkaar in de lucht. Dat is, je zou kunnen zeggen, tussen de hemel en de aarde is de lucht. Wie is de overste van de macht der lucht? Dat is Satan. En die wil zijn regie op deze aarde uitoefenen. Als wij op die ontmoetingsplaats komen, wordt de duivel uitgestort op de aarde, waarin een verderf zal komen. Je zou bijna zeggen, komt er dus nog meer? Ja, er komt nog meer. Als je de berichten leest hoe mensen kunnen gaan met de jaarswisseling en wat er allemaal heeft plaatsgevonden, wat er allemaal gebeurd is, dat wil je niet weten. We weten het doordat het gewoon verteld is. Maar wat voor een ellende, wat mensen elkaar hebben aangedaan. Messen staan zeker centraal. En het lijkt wel of de misdaad naar de jongere leeftijden gaat. En dan zeggen we, wat is dit voor een wereld? Macht, hoogmoed, ik wil de baas zijn, ik wil bediend worden. En God noemt het wetteloosheid. Ze trekken zich nergens meer van aan. Zonde is wetteloosheid. Het is een ongebonden wil. En die ongebonden wil is de enige drijfveer. En God zegt, jij anders. Ik heb mijn liefde in jouw hart uitgestort. Er moet een verandering plaatsvinden in jou. En ik heb het ding gezegd, moet ik het vertellen, moet ik het niet vertellen. Maar toen ik vast tot geloof gekomen was, ik was 21, ben ik naar Bodegraven, naar de vergadering van gelovigen gegaan. En omdat ik daar ook in Haastrecht, vlakbij Gouda, woonde, ging ik in mijn vrije tijd nog wel eens naar een groep. Het was een koffiebar en wij brachten het evangelie aan verslaafden. En een van die verslaafden hadden we een gesprek en die heeft de stap tot de Heer Jezus Christus gedaan. Dat was zoiets bijzonders om dat mee te mogen maken. En hij zegt, waar ga jij naar de gemeente toe, naar de kerk? Ik zeg, ja, ik zeg, nou, je gaat naar Bodegraven. Hij zegt, ik zou dat graag mee willen maken om een nieuwe familie te ontmoeten. Ik dacht, nou is het helemaal goed. Dus ik ga met hem mee naar Gouda. En ik haal hem op. En hij stonk me toch een partij naar wierook. Dat was niet van Domhuizen. Zijn hele huis. Hij zegt, ja, dat was mijn oude leven. Hij zegt, maar de reuk, heb ik er nog van meegekregen? Hij had een broek. Hij zegt, ja, ik heb maar één broek. Ik heb maar één hemd. En het stonk. Ik zeg, ja, we gaan toch. Dus ik met hem mee naar Bodegraven en hij werd welkom geheten, stond een broeder. Nou ja, het aroma kwam je tegemoet, ook bij hem. En we waren gewend om rond de tafel te zitten. Dus hij ging naast mij zitten en iedereen... En je zag die gezichten al kijken. En u weet misschien hoe dat gaat. Had iemand een lied, dan heeft iemand een lied. Heeft iemand een gebed, hij staat op en hij gaat het bidden. En op een gegeven moment staat hij op. Toen dacht ik, wat gaat er nou gebeuren? En toen zei hij, lieve broers, hij zei eigenlijk broertjes en zusjes. Hij zegt, ik ben hier gekomen als een kind van God. Ik heb gisteren de Heer Jezus aangenomen in mijn leven. En ik wilde graag bij jullie zijn om jullie te ontmoeten. Maar ik proef een beetje afstand door de manier waarop jullie naar mij kijken. Hij zegt, en ik dacht dat ik toch familie geworden was. En ik mis jullie liefde. Accepteren jullie mij? Dat voel ik. Plotseling kwamen de tranen in de ogen van mijn medebroeders en zusters. Hij zegt, ik kan er niks aan doen dat mijn broek stijf is. Het is het enige wat ik heb. Dat ik ruik, is van mijn oude leven. Nou, ik kan u echt zeggen, dat was een heel bijzonder bijeenkomen. Aan het eind kwamen de zusters en die zegt, welke maat broek heb je? Anderen zei overhemden. Maar ze zeiden er wel bij, zullen we dat samen, wat jij graag zou willen dragen. Het huis werd de volgende dag volkomen schoongemaakt. Ontdaan van wie ook. Ontdaan van. En dan zie je dus ook hoe het werkt. God zegt, deze gebeurtenissen laat ik je ondergaan om eens te kijken wat er in je hart is. Er komen gebeurtenissen in ons leven. En dan zegt God, ik wil eens kijken of je nou op mij vertrouwt. En je zult dingen ontmoeten in je leven. Hoe ga je daar nou mee om? Wie heeft het in het leven voor jou voor het zeggen? Is dat die nieuwe schepping? Is dat die witte hond? Of is dat die zwarte hond? Je hebt een levende hoop. Je hebt een geweldig vaste toekomst. Hij is geopenbaard in het verleden. Hij wordt geopenbaard in de toekomst. En dan zegt hij, als je daar nou tussenin zit, dan zegt de apostel Johannes, kijkt u maar. Hij zegt dan, in het derde vers, een ieder die die hoop op hem heeft. Welke hoop? Dat we eenmaal aan hem gelijk zullen zijn. Hij zegt hier heel concreet ook dat wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij aan hem gelijk zullen zijn. Dat is toch onvoorstelbaar, dat je gelijk zal worden aan de Almachtige. En, het derde staat er, dat we zullen zien zoals hij werkelijk is. Iedereen heeft zo zijn gedachten over de Heer Jezus. Iedereen heeft zo'n gedachten over Christus. Iedereen heeft zo zijn gedachten en heeft zijn beleving. Maar dan zullen we zien wie hij is. En onze jonge broeder die tot geloof gekomen was, nieuwe kleding, veranderde. Waarom? Ik ben met hem naar hem toegegaan en ik heb op een gegeven moment gezegd, nou is het ook het goed om te weten wat er gebeurd is in jou. En ik las toen met hem twee versen uit Romeinen. Dat doe ik nu ook, omdat het gewoon te maken heeft. Ik heb een zaligmakend geloof, hoop en ik heb ook een geloof gekregen dat ik mag vertrouwen in dat woord wat hij mij gegeven heeft. En als ik die hoop op mij heb, dan wil ik ook weten dat ik heilig afgezonderd zou leven. Om iets te laten zien wie hij is. Dat mogen we met elkaar doen. In afhankelijkheid. En daarom zegt hij, er komt een proces. En een van de eerste versen die ik toen met hem las, was Romeinen 5. Gaan we even doen. Romeinen hoofdstuk 5. U kent het wel. En dan gaan we naar 2 Petrus 1. Romeinen 5. En in Romeinen 5 staat een soort trappetje. Wij dan gerechtvaardigd, dat hoofdstuk 5 vers 1. Gerechtvaardigd uit het geloof hebben de vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. We hebben dus vrede met God. En omdat we vrede met God hebben, komt de vrede van God door ons heen. Door hem hebben we ook de toegang verkregen door geloof tot die genade. En dan staat er, en wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij roemen dus in datgene wat hij voor ons volbracht heeft. En dan zegt hij ook het volgende. En dat niet alleen, maar we roemen ook in verdrukkingen. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt als kinderen van God. Want de wereld kent ons niet. Er komt een uitdaging en hoe reageer je? Hoe reageert onze broeders en zusters op de ongelofelijke reuk van onze nieuwe broeder? Hoe reageer ik op vijandschap? Hoe reageer ik op haat? En Johannes zegt dan ook later, die haat, hè, dan mis je de liefde van God. Dus de liefde van God, die mis je. Als je haat. Haat is een hete steen die je vasthoudt. En je wordt als het ware door die haat, door de hitte ervan, pijnig je jezelf. En de Heere God zegt, daar moet mijn liefde in komen. En haat is zo reëel. Woede is zo reëel. Maar God zegt, als je dat nou verandert in mijn liefde, je wordt wakker door die liefde van mij, dan ga je voor je vijanden bidden. En dan doe je net als ik aan het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar ze moeten wel veranderd worden. En daarom is het zo belangrijk om getuigen te hebben die het kunnen vertellen. En dan gaat het verder en dan staat er ook, door dat geloof mogen we staan, roemen in de hoop der heerlijkheid van God. Dat niet alleen, we roemen ook in verdrukkingen. Omdat we weten dat die verdrukkingen gaat een werk in zich beginnen. Je weet dat verdrukkingen komen, wat voor werk heeft die verdrukkingen dan? Wat betekent het dat jij straks niet meer in die drugscene in Gouda komt? Dat mensen proberen van, joh, kom er weer bij, gezellig samen. Peace. Die verleidingen. Wat doe je dan? Hoe sta je dan? Die verdrukkingen komen. Maar wat doet die verdrukking? Volharding. Onze broeders en zusters in Noord-Korea. Er zijn sommigen vrijgekomen, gevlucht. En die zegden, wij hebben voor jullie gebeden, omdat we weten dat het hele Westen vol met verleidingen zit. Jullie hebben het zo goed. En misschien moeten jullie daardoor ook wel in verdrukkingen komen. Om te leren afhankelijk te worden zoals wij afhankelijk moeten worden voor de kracht Gods die in ons is. Die in ons werkt. Nou, dat zie je. En verdrukking brengt volharding. En die volharding, vers 4, brengt ondervinding. En de ondervinding, hoop. Dan heb je weer die levende hoop. Nou, dat is een trappetje. Dan moet u niet denken, oh, ik ben nu aan de, ik heb geen hoop meer, dus ik ben van de trap afgeduveld naar beneden. Ik ga weer opnieuw beginnen. Nee. Als christen probeer je absoluut niet te zondigen, toch? Maar het gebeurt nog wel. En indien we onze zondigen, dan belijden we en mogen we het bij hem brengen. Nou, dan gaan we nu naar de tweede trap wat ik met onze jonge broeder toen heb gelezen. Dat was 2 Petrus 1. En dan ziet u ook een trappetje. Dus eigenlijk ben ik nu bezig met het uiteenzetten van 1 Johannes hoofdstuk 3. We hebben een zaligmakende hoop en dan wordt in de versen 4 tot en met 10 gezegd, hoe overwin ik nu? Door geloof. Dat is de versen 4 tot en met 10 in de Johannesbrief. Ik ben nu in 2 Petrus 1 en dan staat er het volgende. 2 Petrus 1. Vers 3. Immers, christelijke roeping. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven van dat godsvruchtig zijn, wat je daarvoor nodig hebt. Zo staat het er bij mij. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Hij heeft het voorbeeld gegeven. Hij heeft laten zien wat liefde is. Om in de wil van de Vader te zijn. Ondanks de tegenslagen. Ondanks het verdriet wat hem aangedaan werd. Hij stond. En dan staat er het volgende. Daardoor heeft u onze grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderft, dat er door begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Met andere woorden, dat is nou dat hoogmoed, die trots, leef op je gevoelens, dat is goed, maar het kunnen gevaarlijk zijn. Het wereldse, ik wil hebben, dat wetteloos zijn. Ik moet beantwoord worden aan mijn noden. Het moet gebeuren zoals ik het wil. En dan heb je de vader, de duivel, zegt Johannes, want die deed precies hetzelfde. Ik wil die troon van jou hebben. U kunt dat lezen in Jesaja 14 en Ezekiel 28. De duivel zei al, ik wil gelijk aan God worden. Nee, ik wil meer dan God worden. Ik wil het bepalen. En God wordt als het ware weggezwegen. Weggeprogrammeerd. Ik bepaal. Ik. En dan komt het. Hij heeft alles voor u en mij volbracht. En dan, nou, gaan we verder. Daarom moet u, gelovige, zich er met alle inzet op toeleggen aan die deugd kennis toe te voegen. Dat moeten wij doen. U moet dat doen. Welke kennis? De kennis van het woord van God. Ik moet hem leren kennen. Kijk, de meeste van u ken ik goed. Waarom? Omdat ik u ontmoet heb. Ik heb een aantal keren met u gesproken. En er zijn ook sommigen die ik eigenlijk nog niet zo ken. Want u bent hier misschien voor het eerst of u bent voor de tweede keer. Ik ken u nog niet goed genoeg. Hoe komt dat? Omdat ik eigenlijk u niet goed ken. Omdat ik niet met u gesproken heb. En u ook niet met mij. Kijk, een van de belangrijkste dingen is, ik heb het moeten leren, ik kan makkelijk praten. Dat is heel makkelijk, dat is me gegeven. Maar het gevaar is dat ik niet luister. En ik ben tot de ontdekking gekomen dat de Heere God zegt, nou, ik breng je in de gemeentekoers, want als jij het alleen voor het zeggen hebt, dan ben jij alleen maar aan het woord. Je moet luisteren. En ik ben tot de ontdekking gekomen dat de meeste mensen die hier zitten, als ze met iemand gesproken hebben, dat was een fijn gesprek. Wanneer zeggen ze dat? Als zij aan het woord geweest zijn. Als jij alleen maar luistert en die ander praat, dan zal die ander die praat zeggen, oh, wat was het een heerlijke gesprek vanavond. Dat is echt waar. En ik maar inhouden. Want ik wil luisteren. En dat moet ik elke keer weer opnieuw leren. Waarom? Omdat ik zoveel te vertellen heb. Maar je moet luisteren. Vandaar dat het hier ook heel duidelijk staat. Kijk maar, dan gaan we verder. Aan die deugd het kennen van het woord. Je goed leren kennen is ook begrijpen om daarna iets te kunnen zeggen vanuit het woord. Paulus zegt dat ook zo. Hij zegt, ik heb zoveel dingen meegemaakt. Hij zegt, en wat is het heerlijk dat ik een broeder of een zuster tegenkom die iets meegemaakt heeft waar ik middenin zit. En hij vertroost mij, of zij vertroost mij. U moet dat maar eens lezen in 2 Korinthe 1. Dan zegt hij dat ook. Waar ik mee vertroost ben geworden. Waarom? Om weer die vrede te zien, omdat er mensen zijn die het meegemaakt hebben, ook doorgemaakt hebben, sterk zijn gebleven, bemoedigd zijn geworden in de diepte van hun strijd. En dan staat er ook, niet voor niks, door die kennis ga je zelfbeheersing krijgen. En door die zelfbeheersing ga je volharden. En aan die volharding komt vrucht. Ik heb me eens laten vertellen dat als je een zaadje van een pan hebt, dat men daar een steen op legt. En waarom? Om de wortel krachtiger te maken. Tegenstand, moeite, verdriet, pijn heeft een werking. En die wordt uitgewerkt tot een vrucht. En aan die godsvrucht komt dan broederliefde. Wat ben je blij dat je elkaar hebt. En dat je voor elkaar kan bidden, dat je met elkaar kunt bidden. En dat je kan delen en dat je kan zeggen, ik zit ergens mee. Nou moet het wel beschermd worden, vertrouwen moet beschermd worden. Maar wat is het heerlijk dat dat kan. En dat je daardoor mag groeien in godsvrucht met elkaar, in broederlijke liefde. En dan na die godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde ook liefde voor iedereen. Dat is de lering die de Heere God hier wil geven. Broederliefde. En door die broederliefde komt blijdschap. Door die broederliefde komt ook strijd. Het voor elkaar bidden. Het met elkaar bidden. Het er voor elkaar kunnen zijn. En soms ben je verdrietig. Waarom? Omdat je verwachtingen hebt. Waar je in teleurgesteld raakt. En God zegt, ook dat moet je doormaken. Vertrouw maar op mij. Vertrouw op de Heer met je ganse hart. Steun op je eigen inzicht niet. Maak alles maar bij hem bekend. Je worstelingen, je verdriet, je pijn. En de vrede van God zal alle verstand te boven gaan. Dat wil ik tot slot lezen. En dan gaan we de komende periode weer verder met 1 Johannes 3, 4 en 5. Maar ik wil eindigen met Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Nee, ik bedoel 4. Sorry. Vers 6, hoofdstuk 4, komt in het gedeelte voor dat Paulus zegt, Christus is mijn kracht. Ik vermag alle dingen in en door hem en die zijn tot hem. Hij geeft kracht. Dat is door de geest die in mij uitgestort is, in u uitgestort is toen ik tot geloof kwam. Die geest, die gaat werken. En dan zegt de Heer het volgende. Nadat hij gezegd heeft, je welwillendheid zijn alle mensen bekend, want de Heer is erbij. Hij zegt in vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat je verlangens in alles, door bidden en smeking. En dan zeg je er maar bij, alvast bedankt, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal je hart, emotioneel leven, en je gedachten, je denken, bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, daar komt die heiligheid, dat heilige leven, dat reine leven naar voren, bedenkt. Dat al wat liefelijk is, al wat welheid, enige deugd is, enig iets prijzenswaardig is, bedenkt dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. In al ons gebrek, in al onze verdriet, pijn, nood, wil hij komen en wil hij ons leiden in een levende hoop en naar een levende hoop toe. Heere God, dank u wel dat u dat wilt doen in ons leven. Met al onze strijd en moeite met mensen die we hebben. Verdriet wat mensen ons aangedaan hebben, teleurstellingen die we hebben. In alles wilt u komen. En u wil onze vrede zijn. U wil onze levende hoop zijn. U wil door de omstandigheden heen ons sterken en bemoedigen. In een vader, de duivel, die niets anders wil dan wetteloosheid in mensen openbaren, omdat hij de tegenstander is. en niets liever wil dan alles wat van u is kapot te maken. In uw schepping, in uw schepsel de mens, maar ook in dat schepsel, Heer, dat u aanvaard heeft. Om het leven zo moeilijk mogelijk te maken. Maar we danken u dat u dwars door dit alles heen, zoals u dat in Jozef gedaan heeft, zodat u dat met Jacob gedaan hebt en met zoveel broeders en zusters, sterk gemaakt heeft voor morgen. Wilt u dat dan in ons uitwerken? En zo mogen we ook danken dat u bij de zendelingen wilt zijn over de gehele wereld, die uitgaan om deze boodschap van uw liefde en van overwinning, waarom u geopenbaard bent om voor onze zonden te sterven. En dank u wel, Heer, dat u geopenbaard bent om van de werken van de duivel te verbreken. En daar wilt u ons voor ook gebruiken. Wilt u ons leren dit alles te doen tot verheerlijking van uw naam, totdat de bazuin zal klinken en we voor altijd bij u zullen zijn, met u zullen zijn. O Heer, u zij daarvoor de lof, de dank en de aanbidding. Amen.